big boxer.
Ja. Simpson en die in Nederland. Die, hoe zeggen wij die Nederlands daar?
De Lila.
De Lila, hè? Ja. Maar je bent ook door dat liedje gewend dat je die lijnen gaat zeggen. En nou helemaal natuurlijk. We gaan met Titus 2 verder. Nogmaals, we gaan verder met Titus 2 vers 12. Maar ook, ja, met het nieuwe jaar. Hè? Wat gaan wij in het nieuwe jaar ons voornemen? Nou, voor mij is het gewoon een voortzetting in feite. Ja? Van wat al. Een voornemen is iets wat je voorneemt, ja. Wat je zegt, dat is een keuze die je maakt, toch? Ja. Maar als je het doet, dan is dit een hele goeie. Ik moet even. Ik hoor dat ding gaan, even zacht zitten. Uit. Oké. Okay. Dus ik had net over dit. Dit is 2 vers. 12, dat matig en dan rechtvaardig en dan godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. De genade leert, de zaligmakende genade leert mij dat. De wet leert mij niet godzalig te leven. Of laat ik zo zeggen, onderwijst ons niet. De wet wil dat wel, alleen die kan het niet in ons volbrengen. Ja? Het is de zaligmakende genade, God die dat doet, dat wij godzalig leven voor wie? Voor God. En wat betekent dat dan? Dat betekent in feite heel simpel vrucht dragen en hem behagen. Dus eerst heb je matig leven voor jezelf, ja, dat staat daar. En dan heb je het met rechtvaardig leven met jouw leven in de maatschappij, met de mensen om je heen. Familie, je gezin, collega's, iedereen die jou ziet, ja. En nu krijg je degene die alles ziet, ja. Op het moment dat ook niemand jou ziet. Altijd en overal. En zijn wij dan in staat om godzalig te leven voor hem? Dat wij vrucht zullen dragen. Paulus spreekt toch ook over dingen. Ja, de dingen die jij gedaan hebt. En waar jij je nu voor schaamt. Ja? Dan heb je het over voordat je gered werd. In Romeinen 6 zegt hij dat. Toen had je wel vruchten. Maar niet voor de dood. Ja? Niet vruchten voor God. Maar ja, dat komt. Ja, mijn zondige natuur. Of ik was onder de wet. Dat weet eigenlijk toch. Je zondige natuur heb je geweten. Je was niet in staat om voor hem vruchten te dragen. Maar nu kan ik wel godzalig leven. Want de zaligmakende genade stelt mij daartoe in staat. Maar hoe zit het dan met Israël bijvoorbeeld? Zometeen. Als wij het niet kunnen, kunnen zij het toch ook niet? Want zij hebben zometeen die wet. Maar toch kunnen zij het dan wel, ja. Wat is nou het verschil? Omdat, Jeremia leert heel duidelijk, dat is het nieuwe verbond. Kijk, wij hebben ook het bloed van het nieuwe verbond, wat vergoten is aan het kruis. En de belofte van het nieuwe verbond is ook de Heilige Geest. En de vergeving van zonden. Nou, dat geldt dus door alle bedelingen. De Heilige Geest hebben wij ontvangen. En zij hebben die ook ontvangen. Maar we zagen het verschil met Pinksteren, hè. Je ziet bovennatuurlijke wonderen. Ze hadden alle dingen gemeen. In het koninkrijk zal het ook zijn dat de wet is in hun harten geschreven. Daarin gebeiteld. Ja? Dus dan zijn ze, de Heilige Geest stelt hun dan in staat om ook die wet te doen. Nou, bij ons is dat niet zo. Wij hebben nog steeds die zondige natuur. Ja? Maar godzalig leven voor Israël is dan ook mogelijk met de wet. Maar dan komt dat ook. In het Oude Testament had je de wet zonder de Heilige Geest. Nou, wie kan dan de wet volbrengen? Niemand. Dus had je ook de offers. Ja, dan kon je dat in ieder geval weer rechtstrijken. Ja, in gehoorzaamheid. Je had weer vergeving en verzoening. En dan kon je weer verder. En zo hield je de gemeenschap met God in stand. En dat was voor hun godzalig leven toen. En straks in de toekomst zal het zijn. Dan hebben ze de Heilige Geest wel ontvangen. Hè? En dan zie je dan. Dan gebeurt er wat en dan zijn ze wel in staat om het te doen. Maar uit jezelf ben je niet in staat om het te doen. Zij niet en wij ook niet. Maar wij hoeven de wet ook niet te vervullen. Maar wij, dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Het is nu de genade van God die mij onderwijst godzalig te leven voor hem. Dat is zalig voor God te leven. Nou, en hem te behagen. Nou, want voor hem te leven, maar ook om hem te behagen. Ja, dat is belangrijk. Want velen gebruiken de Bijbel om zalig voor God te leven. Iedereen kan de Bijbel gebruiken. En dan zeggen, ik doe het voor de Heere. Ja, we gaan evangeliseren en dat is goed op zich, ja. Maar ik weet niet of de evangelie daar gebruikt wordt. En als je dan aangekoppeld wordt daarna, ja, je moet ook nog gedoopt worden. Dat soort dingen. Dan kan je zeggen, ja, ik heb het allemaal voor de Heere gedaan en we hebben gelukkig veel mensen bereikt. Maar is het wat ook God wil? Is het ook tot zijn, heeft hij daar behagen in? En dan is het antwoord, wat evangeliseren betreft, met het juiste evangelie wel natuurlijk. Maar niet als je daar nou allerlei dingen aan gaat toevoegen. Kijk, Colossenzen 1 vers 9. Colossenzen 1 vers 9 en 10. Ik ben de vers. Dit is de voorwaarde. Dit is absoluut de voorwaarde. Colossenzen 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, en dat is het gebed van Paulus, en dat moet het ook voor ons zijn, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. Nou, ik ben geen Grieks expert, dat weten jullie. Maar die kan je zo nachecken. Kennis is epignosis hier. Je hebt gnosis, is gewoon de kennis met het verstand. En de epignosis is de kennis met je hart. Dat is, men zegt ook wel eens, de doorleefde kennis. Dat is de kennis die je ervaart. Dus kennis die je gaat ervaren. En met de volle kennis zou je kunnen zeggen. Dus wij worden vervuld met de kennis van zijn wil. Dat is zijn plan. In alle wijsheid en geestelijk verstand. En het doel daarvan is, opdat gij mocht wandelen waardiglijk de Heere. Dus het begint, de voorwaarde is dat wij vervuld worden met de kennis. Kennis op zich is natuurlijk niet verkeerd. Kennis is juist goed. Je moet de kennis hebben. Daar begint het mee. En daar, als iemand ook gelovig geworden is, is dat ook het eerste waar je als gemeente aan denkt, dat die persoon met de kennis van zijn wil vervuld wordt. Niet hem gelijk aan het werk gaat zetten voor allerlei dingen. Hij moet, anders is hij nog steeds, blijft hij, ik hoor wat. Is dat? Dat was mijn telefoon. Ik dacht dat ik alle geluiden uitgezet had. Nou, eentje komt, het prikt er dom onderheen. Maar, dus kennis van zijn wil, dat staat ook in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dus dat wij kennis hebben in zijn plan, in alle wijsheid. Nou, wie heeft nu alle wijsheid? Dat zijn wij. Omdat, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Wij hebben de brieven van Paulus. Wij hebben nu de hele schrift. Wij volgen Paulus. Wij hebben kennis in het plan. Wij hebben nu niet alleen de wijsheid van het Oude Testament en in de Evangeliën, maar wij hebben ook kennis nu in hoe God nu werkt. We weten niet, hè? Het kan nog, dit jaar kan de Heer komen, maar het kan ook nog 10 jaar duren. Maar we hebben ook kennis voor in de toekomst. Dat is, wij hebben de gehele wijsheid. Wij hebben onderscheidingsvermogen, en ik zei het in het eerste gedeelte ook al, wij hebben het hoogste wijsheidsniveau van de hele wereld. Dat durf ik rustig te stellen. Een ongelovige gaat me uitlachen, dat weet ik. Maar goed, je weet het, hè, wat Romeinen zegt over de wijsheid van de wereld. Zich uitgevende van wijze zijn zij dwaas geworden. En zij zien het precies andersom. Dat wij zijn dwaas geworden. En zij zijn de wijze. Maar wij hebben de wijsheid van God aan onze kant. En dat is volgens mij nog altijd de allerhoogste wijsheid die er is. En hij heeft het compleet geopenbaard nu aan de apostel Paulus. Dus als wij worden vervuld met die kennis, dan hebben we de kennis van zijn plan. Ik wil niet alleen de kennis van zijn plan in de hemel hebben, dat gedeelte. Paulus laat juist zien dat je ook nu het totale plan weet en het ook weet te scheiden. En ik heb er ook heel veel plezier in en baat en nut bij en lering door ook in dat gedeelte van de Bijbel te lezen. Want dan zie je de grootheid van onze schepper, van de hemel en de aarde, en zijn wijsheid. Dus wij moeten vervuld worden, en dan hebben we in alle wijsheid, dus vooral, natuurlijk vooral de brief van Paulus ook, en in geestelijk verstand. En zo groeien wij in het verstand, wat niet alleen mijn eigen verstand is, maar ik krijg nu geestelijk verstand. Dat is het onderscheidingsvermogen waar ik het over had. Ik heb niet gewoon onderscheidingsvermogen. Ik krijg nu een geestelijk verstaan van alle dingen. En dat komt omdat ik zijn wil ken in alle wijsheid. Woorden waarheid recht snijden. En dan mag je nog van de domste afkomst zijn. Of van de allerhoogste afkomst zijn. In welk milieu ook opgegroeid. Heel rijk, heel arm, in de achterbuurt of in de goede buurt. Wat voor oefening maakt ook niet uit. De wijsheid zit namelijk niet in mijn verstand, zit hierin. En dan gaat mijn verstand gaat steeds meer synchroon lopen met deze, met dit verstand. En dat is voor iedereen weggelegd. Voor iedereen. Dat is juist het mooie. De eenvoudigheid van Christus. Het is voor ons allemaal. Niemand kan benoemen van, nou joh, we zijn allemaal afhankelijk van een gestudeerd iemand. Ja, je moet natuurlijk wel de Bijbel lezen. Maar dat is juist vervuld worden met de kennis van zijn wil. Dus maak je keuzes in je leven. We hadden het gisteravond ook nog even over. Dan kijk je even terug met elkaar. En wat zijn je plannen voor het volgende jaar? Heb je ze eventueel? Nou, dit is nou zo'n keus. Ja? Vervuld worden met de kennis van zijn wil. Ik heb namelijk een resultaat in alle wijsheid, geestelijk verstand. Waarom? Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heer. Dan ga ik waardig voor de Heer wandelen. Tot alle behagelijkheid. Dat de Heer, ik behaag de Heer dan. Je ziet het, maar de voorwaarde is kennis in zijn wil in alle wijsheid. Het worden waard rechtgesneden. En dan ook, heel veel mensen kunnen goede werken doen. Tuurlijk, wij niet alleen. Maar hier staat in alle goed werken, goede werken, vruchtdragende. Vruchtdragende voor wie? Voor God. Vruchten die hij accepteert, omdat ze in het geloof gedaan zijn. En niet zoals iemand denkt goede werken te doen, maar dat is om zijn eigen geweten te behagen. Dat is het verschil. Maar wij leven niet voor onszelf, wij leven voor de Heer. En dan zie jij, wandelen waardiglijk de Heer. Dus ik ben waardig. Ik ben toegerust te wandelen waardig voor hem. Niet onwaardig. We zijn allemaal in staat onwaardig. Hij bepaalt of het waardig is of niet. Dat hij zegt, ja, jouw wandel is mij waardig. Net zoals als je personeel van een, dat je baas zegt, nou ja, je doet je werk goed. Precies zoals ik wil dat jij in mijn bedrijf werkt, maak jij goede producten, dit is je opleiding en in overeenstemming, dan zie ik nu een resultaat. Ja, jij bent mijn personeel waardig. Ik geef jou een vast contract voor 10 jaar, ik noem maar wat. Want zulke mensen zoek ik. En ik noem geen herrieschoppers of eigenwijze lui die denken, we doen het wel zo en zo. Ik wil dat resultaat en dit is de voorwaarde. En dan zie je ook wassen in de kennis van God. En het voordeel voor jezelf ook is, met alle kracht bekrachtigd zijn naar de sterkte zijn heerlijkheid. Tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Kijk ook even gauw in Filippenzen 1 vers 11, bladzijtje ervoor. We hebben pas ook nog gelezen die tekst. Dat wij zijn vervuld met vruchten der gerechtigheid. Wie? Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Dus de bron van de vruchten die ik heb. Ja, ik ben vervuld met de kennis van zijn wil. Met het woord. Rechtgesneden. En dan ga ik wandelen waardiglijk. En dan ben ik vervuld met vruchten van de gerechtigheid. Dat is het verschil. Er is geen mens rechtvaardig in deze wereld. Dus de vruchten die rechtvaardig voor God zijn. Die kunnen ook alleen komen uit mensen die in zijn ogen ook rechtvaardig zijn. Nou, wie zijn dat? Dat zijn degenen die zijn door het geloof gerechtvaardigd. Die de rechtvaardigheid van God hebben toegerekend gekregen. Degenen die dan de werken doen, die geven de eer aan wie? Niet aan zichzelf. Maar die geven de eer aan hem tot eer en prijs van God. Dat staat hier. Ja, die ziet de bron, dat is Christus. En wat is het doel van de goede werken? Staat eronder, tot heerlijkheid en prijs van God. Ik verheerlijk en prijs God aan mij. Dus prijzen en natuurlijk, je kan mooie liederen zingen. Dat doen ze, worshipliederen. Dat is mooi, mag. Ja. Maar het prijzen van de Heer, tot eer en prijs van God, is niet alleen dat je alleen maar zo staat en dat je hart zingt en mooie liedjes zingt. Dat is vooral dat je in gehoorzaamheid aan zijn woord jouw leven leidt. Dat is godzalig leven. Dan kan het voor hem bestaan. En dat maakt hij allemaal mogelijk. Als zij het woord de waarheid ook recht echt nemen zoals het is. Letterlijk nemen wat er staat. Beschouwen het ook als Gods woord. En we weten dan ook als we dat doen. Dat we dan ook tegelijkertijd weten dat het ook zal werken in ons. Omdat wij dit ook geloven. Komt altijd met geloof. En dan zijn we door hem in staat gesteld om de goede werken te doen. En dat is de zaligmakende genade die ons dat leert. Het is de liefde, daar hebben we net ook al over gehad, de motivatie. dat ik de vrijheid niet ga misbruiken, maar juist ga gebruiken tot eer van hem. En de werken van het vlees niet gaan overhand krijgen, maar de vrucht van wie? De vrucht van wie? Van de geest. Hier, het is allemaal voor hem, zodat wij niet gaan roemen. Nou, dat is wat de genade dus leert. Dus ja, als we naar terugkijken in Titus 2. Samenvattend, als we deze teksten tenminste nu doorgenomen hebben. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik wil ook geen weken en weken bij een vers stilstaan. Maar samenvattend, als je die versen leest, dat de zaligmakende genade ons onderwijst in vers 12. De goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenen. Dat wil zeggen dat we daar van ons van afkeren, dat we gaan verloochenen, niet doen, het nalaten, maar matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden. Dit is een praktijktekst. Hè? Er staat ook leven, zie je? Praktijk. Zouden in deze tegenwoordige wereld, dat is wat God wil. Wij zijn daartoe ook gemaakt, ja? Om goede werk te doen die hij voorbereid heeft. Hij heeft het allemaal mogelijk gemaakt aan het kruis, dat wij daarin gaan wandelen. En hij stelt daar ons toe in staat. En als je dat zo ziet, dan samenvat, ik zal de tekst ervoor lezen, dat en wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, dus we kijken in het woord, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heere Geest. Dus ik kijk met mijn gezicht, zeg maar, in Gods woord, in de brieven van Paulus. Dat is eigenlijk de spiegel. Daar hangt ook een spiegel. Wat zie ik dan? Dan zie ik mezelf. De een wordt vrolijk van zichzelf en de ander zegt, nou, ik hoef vaak niet horen dat iemand zegt, oeh, zie ik het niet uit op de foto, zeg. Het is nooit goed. Ja? Maar nu kijk ik in het woord van God en dan zie ik de gedaante van Christus, ja. En het denken van Christus in die brieven. En dat gaat mij veranderen, dat woord van God, als ik het geloof. Je moet er wel in kijken, hè. Ik weet nooit hoe ik eruit zie als ik niet in de spiegel kijk. Ik weet ook niet hoe God over mij denkt, hoe hij naar me kijkt en wat hij wil van mij, als ik niet in het woord ga lezen. Dus ik moet wel in die spiegel kijken. Maar de brief van Paulus, dat is in feite de gekruisigde opstaande Christus waar je naar kijkt. En dan word ik dus naar dat beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Net zoals een, ja, hoe heet dat, een rups, die wordt dan, wordt dan een pop. En wat komt eruit? Komt een prachtige vlinder uit. Ja, dat ben ik in principe, ben ik die vlinder al, in Gods ogen. Maar het gaat erom dat ik in mijn leven steeds meer verander, ook in mijn dagelijks leven, naar die gedaante. En voor ons is dat natuurlijk de gestalte van Christus in mij zichtbaar wordt. En dat doet hij door de Heilige Geest. Ik citeer de 2 Korinthe 3 vers 18 trouwens. Dus dat is zo samenvattend vers 12. Heb ik voornemens in mijn leven in 2007? Als je die wil maken, dan roep ik je op vers 11, 12 en 13 en 14 ook. Want ja, kijk, wat geeft mij ook de hoop onder andere? Wie is de hoop in mijn leven? Om dingen, dat is Christus toch? Christus die onze hoop is. En wat is, waarom is hij nou mijn hoop? Nou, hij is mijn redder, mijn zaligmaker, mijn verlosser. En we zien eruit, toch, dat hij gaat komen. Dat is mijn hoop. Ja, al dat vers. De verlossing van ons lichaam, dat vers las jij toch? Ja, dat is onze hoop. Voor mij een advies. Dat wij zuchten in het lichaam, ja. Ook, net zoals in de rest van de wereld. Maar we hebben ook een hoop. En hier zegt Paulus in vers 13, is dat ook je verwachting? Hè? Kijk jij daar ook naar uit? Verwachten is eigenlijk, je kijkt er naar uit. Nou, gisteravond hadden we het toevallig ook. Rachel zegt ook, nou, ja, van mij mag die komen. Laat de Heer maar komen. Wij met ons gezin en met z'n allen gaan we naar de Heer toe. En ongelovigen zullen zeggen, ja, jullie willen lekker, een soort mooie ontsnappingsclausule voor jullie. Ja, dat wordt gezegd. Beetje een valse verwachting, ah, dan zijn jullie lekker weg. En wij zitten dan in de ellende, ja. Nou, maar iedereen kan mee, als die wil, toch? Maar hier onderwijst het ons, wij hebben die verwachting. De verwachting, we kijken eruit naar de zalige, of de gezegende hoop en verschijnende heerlijkheid van wie? Van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dit is de genade die ons de gelovige hoop geeft. Waar zijn mijn gedachten in mijn leven? Ja? Aanstaand jaar. Als je terugkijkt, dan weet je het wel van jezelf. Paulus roept ons ook daarop. Zoek de dingen die boven zijn. Niet hier op aarde zijn, want dat geeft jou geen hoop. Dat zie je ook het verschil met een ongelovige in die wereld. Die kijkt natuurlijk alleen maar om zich heen. Hij weet niet beter, hij ziet niet anders. En ja, heb je dan hoop in je leven? Nee. Nee, dus daarom laten we eten en drinken, feesten. Mensen die ook bij die terminaal zijn, ze verzinnen natuurlijk altijd programma's ergens voor. Dat is natuurlijk ook weer, dan ga je dus mensen die nog niet veel meer te leven hebben, dan gaan ze geld inzamelen en dan kan hij zijn laatste wens in vervulling laten gaan. Nou, ik vind het prima, het is leuk als dat kan. Maar het is gewoon niks vergeleken als je de heerlijkheid kent, als je naar de Here toe gaat. En dat, als ik zo'n persoon zou tegenkomen, zou ik hem dat ook graag willen vertellen. Ja, want het is, ja, je maakt het, een vliegtochtje maken, nog eens in zijn leven, maak iemand blij. Maar die blijdschap is al gauw weg als hij weer thuis in bed ligt. Snap je? En dit is iets wat altijd is. Je verwachten, dat is iets, dat is voortdurend. Uitzien naar. En dat is wat mijn hoop geeft. En Paulus, zijn gedachten waren er ook altijd bij. Zijn verwachting was er zeker. Hij was zich bewust dat de hemel een realiteit is. Kijk met mij naar Filippenzen. Filippenzen 1 vers 23. Wat zegt hij daar? Hij zit daar natuurlijk in de gevangenis. En in vers 22 zegt hij. Het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Dat is zijn instelling. Het leven van hem is Christus. Dus als je het aan mensen om je heen vraagt. Wat is voor jou het leven? Wat is nou de hoop in jouw leven? Wat bepaalt nou jouw leven? Je blijdschap of je verdriet of wat dan ook. Ja, dan kan dan zijn. Ja, mijn leven, ja, dat is mijn werk. Dat is gewoon, mijn leven is, mijn werk is mijn hobby. Of mijn kinderen. Dat is mijn leven. Of mijn leven is zus. Mijn leven. Allerlei andere dingen kan je verzinnen. Maar Paulus was het Christus. Maar let op. Maar het sterven was voor hem nog veel beter. Dat was voor hem winst. En dat is natuurlijk gek als je dat hoort, ja. Voor een gelovige. Ja, dan zie je de hoop die Paulus had. En, maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zijn. Dus of nog in het lichaam te blijven, dus niet sterven. Wat het beste zou zijn, want dan kan ik nog vruchtbaar werk doen voor jullie, gelovigen hier op aarde. Ja, leven of sterven, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet kiezen, zegt hij. Voor jullie is het beter dat ik blijf. Maar als ik naar mezelf kijk, ja, laat mij dan maar gaan. Dat zei Paulus gisteren ook nog door de telefoon tegen mij. Ja, als ik naar mezelf kijk, ja, heren, laat me maar gaan hoor. Ik wil naar u toe. Ja. Want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte, kijk, om ontbonden te worden, dus ontbonden van deze aarde dat je sterft. En dan met Christus te zijn, want dat is het beste. Met Christus te zijn, wat is dat? Dus als je sterft, ben je onmiddellijk bij Christus. Niet nog eens een keer dat je in zielenslaap bent, of als je sterft, Paulus is, dan ben ik bij, wij zeggen altijd naar de hemel. Dan ga ik naar de hemel, dat is waar. Maar Paulus zegt, die mij bewaren zal tot zijn hemelskoninkrijk, zegt hij een keer. Maar hier zegt hij gewoon om met Christus te zijn. Dat is voor hem naar de hemel gaan. Ja, ja, dat is. En dat is, zo leefde Paulus. Die hoop, en die is nodig. En de religies in deze wereld kennen geen hoop. En ja, wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Wij zijn in hoop zalig geworden. Ja? En omdat wij hoop hebben, kunnen wij ook de omstandigheden met leidzaamheid, met geduld blijven volharden. Omdat wij die hoop hebben. Wij hebben altijd die hoop. Die gaat nooit weg. Is ook niet afhankelijk van jouw gedrag. Die is er altijd. En wij zien eruit. En wees maar blij dat je deze boodschap kent. Er zijn mensen die kennen of geloven niet in deze hoop. Die geloven niet dat wij worden opgenomen in de lucht. Maar wij weten, het kan elk moment van de dag gebeuren. En dat is wat mijn geloof hoop geeft. En zoals we nou terug naar Titus 2 vers 14 gaan. En daarom is het ook fijn, vind ik zelf altijd, om het aan mensen het evangelie te vertellen. Ja, opdat zij ook die hoop mogen krijgen. Het is eigenlijk het eerste wat je realiseert. Een van de eerste dingen. Natuurlijk, dat boekje met de vergeving. Zie je dat kruis, dat weet ik van mezelf ook nog. Dan ben je blij en dan vergeef ik mijn schuld te zeggen. Ja, onmiddellijk weet je ook dat je de Heer zal gaan zien. En dat je ook dat hij zal komen. Ik was al heel snel bekend met opname, dus dan is dat gelijk. Denk ik, ja, hij komt. We gaan naar hem toe. Dan zie ik naar uit. En wie weet in 2017. Wie weet. Komt hij. Komen doet hij. En sowieso, wij gaan het allemaal meemaken. We gaan allemaal de opname meemaken. Want iedereen die sterft nu. Hè, broeders en zussen uit de gemeente die er al zijn. En Paulus bijvoorbeeld. Die zijn er al. Alleen ze hebben dat lichaam nog niet. Maar de opname, dat zal een gebeurtenis zijn, zeg. Dan het hele lichaam van Christus wordt in één klap. Zal opstaan degene die voor ons gestorven zijn. En wij die nog leven. Zullen met hen tezamen worden opgenomen in de lucht. Wat een happening zal dat zijn. En denk misschien wel eens. Ach, veel mensen geloven niet. Het merendeel is ongeloven. Weet je hoe groot het lichaam van Christus is door alle eeuwen heen? Echt. Is gigantisch. Gigantisch. En dat wordt allemaal opgenomen. En dat is waar ik naar uitzie. Een geweldige tijd. Ook voor de mensen die misschien met hun gezondheid lopen te kwakkelen. En denk ook wel, gaat dit jaar mij brengen? Houd deze hoop vast. Ja? Want dat is je genezing. Want wij worden in dit lichaam helaas. Ik kreeg nou medicijnen. Dat was voor mij ook wel even. Dat ik dacht. Ben ik weer geconfronteerd dat ik 60 ben. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar toch. De dokter zei tegen mij. Nou, ik ga je nu dit medicijn voorschrijven. Dat heeft met mijn maag te maken. Met die slokdarm. Dat breukje. Voor degene die dat denkt. Wat heeft hij dan? En dan had ik wat last van. Maar dat ga ik je voorschrijven. Dan ga je leven lang slikken. En dan hoor je dat, denk ik, oké, dacht ik, laat mijn leven lang. Leven lang heb ik nou zo meteen hier op het aanrecht, staat er een potje met zo'n capsule die ik moet slikken. Mijn leven lang staat vast, moet gewoon gaan doen. Dat vond ik eigenlijk niet leuk om te horen, denk ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, maar het is helemaal zo. En dan denk je, oh ja, ik kan dus ook wat krijgen, ja. Ik ben blij dat ik mijn werk nog kan doen en dat ik gesterkt word in de inwendige mens. Maar dat bepaalt je wel weer even met het feit dat je met je beide benen op de grond staat. Ja joh, je bent maar een mens van vlees en bloed. En weet je, ze waren op zoek ook. Ze dachten dat ik ook een bacterie had. En Paula heeft die. Dus daarom heeft ze die, hoe noem je dat ook weer, antibiotica gekregen. En dat onderzoek wat ze mij hebben gedaan, inwendig onderzoek. Dachten ze dat ook even een bacterie was. Dat was dus niet zo. Dus, maar dan denk je, één zo'n bacterie. Nou, ik doe zo. Maar ja, het is onzin, dat kan je helemaal niet zien. Eén zo'n bacterietje in mijn weg. Ja? Dus wij zijn helemaal niks, ja? Dus het is zo gebeurd. En daarom ook voor dit jaar, houd die verwachting, het uitzien naar de zalige hoop en verschijning. Dat is die verschijning, de heerlijkheid van de grote God. En daar staat het ook, hè? Grote God. Christus is God. Hij is God en hij is onze zaligmaker, onze redder. En hij heeft zich gegeven voor ons. En dat is het middel om dit, wat we net hebben gelezen, wat staat hier? Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat is dat. Dat is kruis. En dat is het kruis, dat maakt het voor ons allemaal mogelijk in 2017 om vers 12 te leven. Het is de gekruisigde Christus. En Paulus zegt, ik verkondig Christus en die gekruisigd. En opgestaan uit de dood. En die kan ons zalig maken voor het eeuwig leven. Dat we niet naar de hel gaan. Niet naar de poel des vuurs. Maar kan mij ook zalig maken. Zodat ik de goddeloosheid verzaak. De wereldse begeerlijkheid verzaak. Dat ik matig ga leven. Mezelf onder controle heb. Dat niet mijn hart, mijn geest, maar gewoon huppakee doet wat hij wil. En je weet, wat is het hart van de mens? Zondig. Dat wil alleen maar slechte dingen. Maar dat ik een geestelijk verstand krijg, matig gaan leven. Dat ik rechtvaardig ga leven met de mensen en in de wereld omheen. En godzalig gaan leven, dat ik voor hem ga vrucht dragen. En hem ga behagen. Dat kan maar alleen door het evangelie van Gods genade. De gekruisigde Christus, de gezaligmakende genade van God. De roeping van het volk Israël was dat? Om de heidenen het evangelie te verkondigen. En dat zij de heidenen zouden leren die in duisternis zaten. Maar wat deden ze? Ze gingen misschien wel dingen leren, maar ze deden het zelf niet. Wat werd door hun gedrag de naam van God verheerlijkt? Nee, het werd juist gelasterd, zegt Paulus. En dat geldt voor ons precies zo, met het lichaam van Christus. Helaas gebeurt het ook vaak zo, ja. Dat wij hebben een roeping, maar hoeveel gelovigen falen niet in die roeping? De roeping van het lichaam van Christus is ook, natuurlijk, wij zijn gezanten van Christus, maar om wat bekend te maken, de verborgenheid. Laat u met God verzoenen. En dat we een zalig leven gaan leiden. Want hier staat ook, kijk, hij heeft zich gegeven, waarom? Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Dat heeft hij toch gedaan? Ja. Dat heeft hij gedaan. Maar dit zijn ook praktische versen. Dat ik word verlost van alle ongerechtigheid in mijn dagelijks leven. En dat hij door zijn dood aan het kruis voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Wie zijn dat? Dat is het lichaam van Christus. Dat is nu het volk van God. En het volk van God, dat heeft hij dus aan het kruis gereinigd. En hij wil het nog dagelijks, dat eigen volk, reinigen. Het is bijna vergelijkbaar wat in Exodus staat. Hè? Dat gij zijt mijn eigendom Israël, een kostbaar gezin. Nu zijn wij zijn eigen volk, het lichaam van Christus. Dat dat gereinigd is, maar ook gereinigd wordt, ijverig in goede werken. Dus mensen zeggen, ja, we gaan halen met die leer. Jullie weten het allemaal mooi te vertellen, maar het moet ook praktijk zijn. Wij, ja, jij bent juist in staat als geen ander om met de zaligmakende genade Gods praktisch te leven en ijverig in goede werken te zijn. Let op, hè, goede werken, dat zijn werken die God in mij doet. De vruchten die door Jezus Christus zijn. En omdat ze door hem zijn, zijn ze daarom tot eer en prijs van God, want dan is het niet ik, maar Christus in mij die het gedaan heeft. Nou, en dat is wat Paulus. Ik ga nu afsluiten. Ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar dat lukt me niet. Filippenzen 1 vers 20, zal het even lezen. Filippenzen 1 vers 20. Ja. Hij is voor ons gestorven om ons te redden, maar ook voor zijn glorie te leven. Laten we dat nooit vergeten. Dat Christus een gestalte in ons krijgen. Maar dat wij voor zijn eer en glorie gaan leven. Waarom? Nou, dat is de grootste motivatie wat je kan hebben. Dat is toch de liefde van Christus. Dat hij voor jouw zonde is gestorven aan het kruis. En de Bijbel zegt niet dat het makkelijk is. Helemaal niet makkelijk. Kijk, vers 10, de Paulus in de gevangenis. Maar volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd al zo ook nu, waar het ook is, in gevangenschap en vrijheid, maar het gaat erom dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Dus dat Christus in zijn lichaam groot, dat Christus in zijn lichaam naar voren komt. Het zij door het leven en zelfs het zij door de dood. Nou, dan denk ik aan de mensen in de, ja, bijvoorbeeld in de reformatie, waar ik dan het een en ander ook over gelezen heb, die naar de brandstapel gingen en zingend de brandstapel gingen. Vanwege hun Heer en Heiland, Jezus Christus. Ja, dat is wat. Dat hebben wij nog niet meegemaakt. Maar je weet niet waar je voor komt staan, ja. En dus dat is, als ik dat zo zie, ja, laat dit alles dan het voornemen voor ons allemaal in het jaar 2017 zijn. En laat het niet alleen woorden zijn, maar laat het ook daden zijn. En dan schaar ik mezelf ook onder natuurlijk. Want dat is ook de wil van God. En dan leven wij tot zijn eer en glorie. En dan versieren wij ook deze leer, de gezonde leer. Zullen we danken? Ja, vader, ik wil u danken. Dank u, vader, voor een geweldige boodschap. Uw woord is zo krachtig, vader. En het wordt niet alleen opgeroepen om die dingen te doen, vader, maar dat was onder de wet zo. En dan val je juist elke keer in nederlaag, in ontmoediging, vader. Maar nu zijn we overwinnaars en zelfs meer dan overwinnaars. U stelt ons nu ook in staat door de zaligmakende genade dat leven ook te leiden. U leert het ons, vader. En u bekrachtigt ons ook. Het is ook de genade, de zaligmakende genade, die het ook doet in ons, in de inwendige mens, door uw geest, vader. En dat is zo bijzonder en daar dank ik ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.